Je ziet die Noorderlingen ongelooflijk ijverig bezig en elke minuut telt en op tijd komen enzovoort. En dan zie ik Italianen of Spanjaarden of Grieken die daar toch iets anders mee omgaan.
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast, want nadat we in eerdere afleveringen een rondje over de wereld vlogen en landen in Rio, Istanbul en Kaapstad, belanden we vandaag in het mooie Twente en in Brussel. We spreken namelijk vandaag met Ellen Nauta, burgemeester van de gemeente Hof van Twente en tevens voorzitter van de Nederlandse delegatie in het comité van die regio's. Bij mij ook weer Mendeltje van Keulen, lector op de Haagse Hogeschool. Mendeltje, leuk om jou ook weer eens te zien. Wat gaan we vandaag bespreken met Ellen?
Nou Ruud, wat ik zo vreselijk leuk vind aan dit gesprek dat is gelukt, is dat wij gaan zien dat Europese zaken vaak heel veel te maken hebben met de gemeente en eigenlijk onze hele directe omgeving. En dat zou je nog wel eens kunnen vergeten als je hoort over grote beleidsplannen met Engelse termen als Green Deal en Europees semester. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om ervoor zorgen dat onze maatschappij een stukje mooier wordt. Dat Twente een stukje mooier wordt, dat Den Haag een stukje mooier wordt, dat mensen hier veilig wonen en werken. En ik weet dat Ellen Nauta zich daarvoor inzet. Dat doet ze in het comité van de regio's. En daar gaan we vandaag wat langer over praten. Wat betekent dat nou, zo'n functie? En wat kan zij daar betekenen voor de inwoners van Twente en van Nederland?
Ellen, welkom. Welkom in de podcast.
Dankjewel.
Hoe is het om burgemeester te zijn in coronatijd? Want ik zag tot mijn verbazing dat het kaartje in Twente ook rood kleurde enige tijd geleden qua besmettingen. Ik kan me voorstellen dat jij ook een enorme drukke periode hebt momenteel.
Ja, het is druk, maar het is anders. Enerzijds is het leuker omdat je nog dichter bij de mensen kan staan, ondanks de afstand. Hè. Je kan er zijn in leuke en slechte tijden. Maar anderzijds is het veel minder leuk. Je bent een soort politieagent, waakhond, sheriff, van alles bij elkaar. Dus dat is niet leuk. Daarvoor heb je het vak niet gekozen. Maar goed, iedereen heeft ermee te maken, dus burgemeesters ook.
Oké, en daarnaast ben je, zoals wij jou introduceerden, ook voorzitter van de Nederlandse delegatie van het comité van de regio's. Allereerst voor de mensen die wat minder ingevoerd zijn in het Brusselse. Wat is het comité van de regio's?
Ja, het is een hele mond vol. Het past ook niet op een visitekaartje, heb ik gemerkt. Het is ontstaan in 1992 bij het verdrag van Maastricht. En opgericht daadwerkelijk in 1994, maar dat terzijde. Het is een van de twee adviesorganen in de Europese Unie. Je hebt het Comité van de Regio's en het andere adviesorgaan is het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het Comité van de Regio's kan gevraagd en ongevraagd niet bindende adviezen geven aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van Ministers en doet dat over heel veel onderwerpen. Het comité bestaat uit 350 mensen uit alle lidstaten. Engeland is er nu uitgevallen, dus 27 lidstaten. En wij hebben naar inwoneraantal een aantal zetels in het comité. Op dit moment hebben wij 12 leden en 12 plaatsvervangers. En wij proberen zo goed en zo kwaad als het kan het Europees beleid te volgen. In te spelen op wat gemeenten, wat regio's interesseert, wat voor hen van belang is en daar nogmaals gevraagd en ongevraagd advies over te geven.
Hoe ziet een werkweek er voor jou uit als je bezig bent met dat comité? Wat doe je dan praktisch?
In COVID-tijden is het allemaal digitaal en dat is heel onhandig, want in Brussel, je gaat naar Brussel toe om vooral te lobbyen. Wat doe je zoal? Nou, meestal zijn het 3 aaneengesloten dagen dat je in Brussel bent. Voor een deel vergader je met die 350 mensen, dat is dus ja, vergelijken met het Europees Parlement, hè. Je bespreekt met elkaar rapporten, je ontvangt commissieleden, je ontvangt commissarissen, parlementsleden. En aan de andere kant ben je voortdurend bezig om contacten te leggen met andere landen, comitéleden, met Europarlementariërs, met commissieleden. Dus het zijn wel drie hectische dagen, ja.
En kunnen de inwoners van Hof van Twente dan daar iets van merken? Hoe kun jij dat ambt van burgemeester verbinden met jouw rol daar in het comité?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want voor je zo'n functie kan doen, heb je toestemming van je raad nodig, hè, van de gemeenteraad. En mijn gemeenteraad zei van, nou, wij vinden gezien jouw internationale ervaring dat je het zeker moet doen. Maar we zijn wel heel benieuwd wat het nou ook voor ons oplevert, hè? Heb ik ze nog niet kunnen vertellen. Ik ben daar heel eerlijk in. Wij zijn bijvoorbeeld hier in Twente bezig met Mineral Valley, biodiversiteit, duurzaamheid, leefbaar platteland. Nou, al dat soort thema's. Natuurlijk kan ik daar in Brussel veel mee doen. Maar dat je nou één op één dat kan vertalen naar een gemeente in Nederland, nee.
Het is ook andersom, want je zei al, jij brengt zelf ook expertise en ervaringen in op die plek. Dingen die je hoort, dingen die je meemaakt in de regio, die kun je daar wel vertalen. Waar word je dan enthousiast van in dat aspect van het werk?
Nou, ik denk dat waar ik enthousiast van word, maar dat is een beetje een rode lijn door alles wat ik heb gedaan. Nederland is geen eiland. Twente is een speldenprik, hè? Mooie speldenprik, maar speldenprik. Dus we moeten groter leren denken. Nederland, de omvang van Nederland. We moeten Europees leren denken. Je moet internationaal leren denken. En ik vind het heel leuk om daarin ook Twente mee te kunnen nemen. En dat doe ik niet alleen, hè, want er zijn hier veel meer mensen die ermee bezig zijn. In Twente en in Overijssel, in het oosten van Nederland. Maar ja, laten we leren wat groter te denken, anders komen we niet verder.
En wat zegt u dan tegen een inwoner uit uw gemeente die zegt, ja, maar de Randstad vind ik al ver weg. Laat staan Brussel of Italië of Spanje. Hoe gaat u daarmee om?
Nou, dan zeg ik, weet je, kijk eens naar de kaart van Nederland. Waar ligt Twente? Twente ligt op een heel cruciaal strategisch punt in Nederland. Je kunt zeggen, oh, het ligt ver weg van de Randstad. Maar wij liggen dicht bij Duitsland. En als je kijkt naar de kaart van Europa, dan liggen wij heel centraal. Dus wij kunnen zaken doen met Den Haag. We kunnen zaken doen met Berlijn. We kunnen zaken doen met Brussel. En als je het zo uitlegt, zeggen mensen wel, ja, dat is ook zo. Je moet misschien perspectief wijzigen. Dus anders leren kijken.
Dus Twente als Europese regio in Nederland eigenlijk, in plaats van Twente ver weg van de Randstad en van Den Haag.
Ja, zeker. Stel nou dat die tube daar komt, hè, die we van de week op tv zagen. Nou, weet je, waar hebben we het dan over? Dan ben je binnen 5 minuten in Amsterdam of in, laten we zeggen, een kwartier zal wel wat langer duren in Berlijn. Maar dus, het is allemaal relatief.
Ja.
Zijn er ook binnen de delegatie, want u zei al, we zijn dan met z'n 12 en dan nog 12 plaatsvervangers. Zijn er ook discussies over de waarde van de verschillende regio's en misschien ook de belangen van de verschillende regio's?
Ja, zeker. Dat valt niet te ontkennen. Onze delegatie bestaat uit 6 gemeentelijke leden en 6 provinciale leden. Gemeentelijk zijn dat vaak wethouders en burgemeesters en provinciaal gedeputeerden. En ook een commissaris van de Koning hebben daarbij zitten. En natuurlijk heb je dat, want de Randstad heeft andere belangen dan het oosten van Nederland. Moeten we ook niet ontkennen met elkaar. Ik denk dat de kunst is dat je ook in Brussel die verschillen laat zien. Wij werken even hard aan de urban agenda in Brussel als aan leefbaar platteland of smart villages in Brussel. En laat ieder dan maar doen waar die goed in is. Dus in de delegatie hebben we het daar, ja, daar hebben we het over met elkaar. Moeten we niet wegdrukken.
Kan het dan ook zo zijn dat u soms meer verwant voelt met een delegatie uit een ander land, wellicht van een Franse plattelandsgemeente bijvoorbeeld, dan bijvoorbeeld met uw collega's uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, als u in het comité van de regio's bent?
Ja, zeker. Alleen ik probeer me dan wel voor te houden dat ik 2,5 jaar leider ben van de delegatie. En ik vind dat je dan ook een beetje boven de materie moet staan. Mijn taak is vooral om te coördineren, om te zorgen dat het soepel loopt. En dan moet je niet al te veel je eigen agenda telkens op tafel leggen. Maar natuurlijk praat ik, als ik in de commissie natuurlijke hulpbronnen zit, praat ik met de Ieren en de Fransen. en de Belgen over hoe gaan jullie het doen en wat doen wij? We hebben vandaag nog overleg gehad met de Belgen, de Vlamingen, over leefbaar platteland. Over wat zij doen op dat terrein.
Ja. Hey, en hoe komt zo'n Nederlandse delegatie eigenlijk tot stand? Hoe wordt bepaald wie er namens Nederland eigenlijk naar het Comité van de Regio's gaat?
Het is eigenlijk een sollicitatieprocedure. Als je het hebt over de gemeentelijke leden, dan zorgt de VNG dat er op een gegeven moment een procedure gaat lopen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. En die zet een procedure open en daar kan iedereen op reageren. Als jij denkt, nou, ik heb wat met Brussel en het lijkt me ontzettend leuk om daar een paar jaar mee aan de gang te gaan, dan kun je solliciteren. En het bestuur, het landelijk bestuur van de VNG, waar al die regio's weer in verenigd zijn, dat is zeg maar de selectiecommissie.
Je vertelde net even en passant van, nou ja, in de gemeenteraad vroeg men natuurlijk wel en terecht, wat hebben wij eraan? Wat heeft Hof van Twente op dit moment aan de Europese Unie? Kun je dat heel concreet maken voor inwoners of voor bedrijven?
Ja, zeker. Want wij doen veel met LEADER-projecten. En dat is met name gericht op het platteland. We hebben nu ook als voorbeeld in onze oostelijke krant Tubantia hebben we een hele serie over LEADER-projecten. Wat houdt dat nou in? Wat kun je daar nou mee? En hoe krijg je dan dat geld? Wij hebben hier in de gemeente ook iemand die daar heel veel van af weet en ook mensen in de gemeente voorlicht, informeert over hoe ze dat kunnen doen. En ik vind die LEADER-projecten een heel mooi voorbeeld. We hebben de EU-regio hier om de hoek zitten waar wij onderdeel van uitmaken. Dan gaat het over grensoverschrijdende arbeid. Hoe kom je nou in Duitsland te werken, wat voor mensen in Hof van Twente ook heel belangrijk is. Dus ja, daar zijn zat voorbeelden die gebruikt kunnen worden.
Het is wel belangrijk om dat op te lichten in inderdaad zo'n lokaal medium als Tubantia. Om daarmee het beeld een beetje te ondergraven dat Europa heel erg veel gaat over gebouwen, lobbyisten, werkbezoeken. Maar uiteindelijk gaat het ook om wat ik net eigenlijk in de inleiding zei, het een beetje mooier maken van onze maatschappij, van onze wijk, van ons platteland. En daar halen jullie ook voorbeelden uit, los van de projecten en de financiering, maar ook voorbeelden uit, misschien uit andere lidstaten, wat je in zo'n comité dan uitwisselt, van hey, dat zouden wij misschien ook eens zo kunnen aanpakken.
Zeker, dat doen we. En nogmaals, nu met de digitale wereld is dat allemaal best even lastig. Want het elkaar aankijken en zeker met alle culturele verschillen die er in Europa zijn, wisselen wij die ervaringen het liefst ook gewoon samen uit. Beter om even een kopje koffie met elkaar te drinken. Een Fransman is in die zin wat stijver in de omgang dan wij. Hè? Dus daar moet je even wat meer aandacht aan besteden. Duitsers ook. Ja, dat zijn toch dingen die allemaal in Brussel spelen. Maar wij wisselen wel degelijk ervaringen uit met elkaar. Ja.
Hoe bevalt het je nu? Is het anders dan je had verwacht toen je solliciteerde of toen je kandideerde? Je bent nu een tijdje voorzitter. Is het heel anders dan je dacht?
Nou, niet zozeer het werk, maar wat ik ongelooflijk jammer vind is dat we alles digitaal moeten doen. Kijk, de sjeu van dit werk zit in het netwerken. Dat moet je leuk vinden of niet. Nou, toevallig vind ik dat dan leuk. En dat is nu weg. Dus ik zeg al grappend, nou, ik word de eerste voorzitter van de delegatie die alleen maar digitaal alles heeft meegemaakt. Ja. Want Brussel gaat ook voortdurend op slot. Dus ja, we kunnen nergens heen.
Ja. Hey, u sprak net ook over culturele verschillen eigenlijk in Brussel en tussen de verschillende lidstaten die daar actief zijn. Kunt u een voorbeeld noemen van ja, hoe landen verschillend zijn in hun aanpak ook daar in Brussel? En hoe wij daar als Nederland eigenlijk tegenover afsteken of ergens goed in zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, er is ooit ook een rapport over verschenen. Hè? Nederlanders zijn heel ijverig. Onze delegatie is altijd compleet. Er is mist niemand. Wij hebben een vooroverleg met een agenda. Wij stemmen op elkaar af. Jij doet dit, ik doe dat, enzovoorts. En voor ons is het echt even een taak die wij heel serieus nemen. ik merk dat in andere landen dat totaal anders werkt. Er is eigenlijk lopen er ook scheidslijnen van noord naar zuid en van west naar oost door Europa heen als het gaat om culturele verschillen. Dus je ziet die noorderlingen ongelooflijk ijverig bezig en elke minuut telt en op tijd komen enzovoort. En dan zie ik Italianen of Spanjaarden of Grieken die daar toch iets anders mee omgaan. En daar moet je je voortdurend van bewust zijn. Wil je contact kunnen maken? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling van het geheel.
Ja.
Onze delegatie staat bekend als streng. Je doet nooit vergeefs een beroep op ze. Ze zijn ook wel wat principieel. Dus dat wielen en dealen, dat doen we niet altijd. We staan ergens voor. Ja, dat is wel waarmee we te maken hebben.
Die woorden heb ik eerder gehoord, maar dan recentelijk op nationaal niveau over Nederland.
Ja.
Ik zie daar enige overeenkomsten tussen de houding van premier Rutte en Hoekstra en de recentelijke onderhandelingen. Dat is dus echt iets wat ook op lokaal niveau in Nederland zo is.
Ja, en daarbij vergeten we toch dat we morgen ook weer door een deur moeten met mensen. Hè? Dus je kunt heel principieel vasthouden aan standpunten. Maar als je ergens wilt komen in Europa met 27 lidstaten, ja, je zal toch af en toe water bij de wijn moeten doen. De ene keer win jij wat, de andere keer wint de ander wat. Wij hebben ook als delegatie met enige verbazing gekeken naar ons kabinet. Dat zullen we natuurlijk nooit afvallen, dat begrijp je. Zo werkt het ook niet. Maar er is alle begrip voor de houding van Nederland, want we weten waar die vandaan komt. Maar als je in Brussel rondloopt, ja, dat is een heel andere realiteit. En daar kun je niet altijd blijven vasthouden aan al je plannen. En overigens is Rutte daarin een van de meest, deskundige mensen, hè, samen met Merkel. Mm-hmm. Dus hij weet heus wel hoe de hazen lopen. Maar je moet toch enige flexibiliteit af en toe hebben.
Krijg je dan berichtjes van Italiaanse collega's in het comité van de regio's? Die dat ook signaleren, of valt dat dan mee?
Nou, dat gebeurt allemaal heel netjes, hè. Wij zijn hele nette mensen in het comité. Je krijgt dat gewoon tussen de regels door. Als jij dan een keer roept van, maar daar kunnen we toch iets soepeler in zijn, krijg je hem gelijk terug. Oh, willen jullie nu soepeler zijn terwijl je... Nou, zo ongeveer werkt het.
Ja.
Als je nu naar Brussel gaat, hè, dan zit je in een adviserend comité. Hè? Kun je dan iets meer uitleggen over wat de precieze toegevoegde waarde van zo'n comité is? Ik heb ooit geleerd bij Europees Recht dat het comité weliswaar adviserend is, maar de lidstaten moeten het vragen, het advies. Ze mogen niet een besluit gaan nemen zonder dat advies. Maar als het advies er eenmaal is, dan mag het natuurlijk ook naast zich neergelegd worden. Hoe werkt dat in de praktijk?
Nou ja, ik weet nog mijn eerste contacten met een aantal Europarlementariërs die zeiden, het comité, nee, de rapporten die dat maakt leggen wij in de onderste la. Ik denk, nou, dan is er nog wat werk te doen. Maar ik begrijp wel wat ze bedoelen. Wat we proberen te doen is de belangen van de regio's voortdurend op de Brusselse agenda houden. Dus wij roepen tegen commissaris Timmermans, hartstikke mooi die Green Deal, maar besef wel wat het lokaal doet. En heb je dat meegenomen in jouw plannen? Nou, die vraag stellen wij voortdurend, te pas en te onpas. We geven voorbeelden. Dus in die zin is het comité heeft waarde omdat ze de belangen van de regio's op die Brusselse agenda laat staan. Maar dat wil niet zeggen dat je elke dag daarmee veel kunt doen. Het werk is, je moet er een lange adem voor hebben. Je moet met je rapporten onder de arm leuren bij de Europarlementariërs, bij de commissie. Wij moeten ook als comité ons niet opstellen als een parlement, want de neiging is dat wij overal declaraties over willen maken. Met name de zuidelijke lidstaten, als je het hebt over cultuurverschillen, willen dat graag. Hè? Dus er gebeurt wat in
verklaringen.
In Wit-Rusland en dan moeten wij daar gelijk een mening over hebben. Terwijl wij zeggen van, joh, weet je, focus nou op de inhoud. Laat die agenda leidend zijn, belang van de regio's. Op het Brusselse speelveld. Dus dat is af en toe best lastig.
En soms zul je misschien Europarlementariërs daarvoor ook juist als bondgenoot zien, omdat Europarlementariërs bekend staan als ook vaak regionale voorvechters. Hè? Wij hebben 29 Europarlementariërs als Nederland en die komen uit alle hoeken van het land. Ik weet niet eerlijk gezegd of we een Twentse Europarlementariër hebben, maar dat ga je me nu vast informeren.
Annie Schreier.
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, kijk, dus dan heb je daar...
Woont hier in Hengevelde, hè, bij mij in de gemeente. Ik zit bij Annie aan de keukentafel. Ja, dat is Twente. En Annie, nou ja, is geen onbekende in Brussel. Nou. Ze slaat nogal op de trom.
Ja.
Dus ja, dus die hebben we hier om de hoek zitten. Precies, dat scheelt weer stukken.
Ja, zo zijn er eigenlijk allerlei lijnen richting het Brusselse die niet allemaal via Den Haag lopen. Dat is misschien ook wel eens leuk om op te lichten. Omdat we natuurlijk zeker hier rond het Binnenhof allemaal het... wel eens het gevoel hebben dat we de navel van de wereld zijn. Maar jullie daar in Twente hebben ook een hele directe lijn met Straatsburg en Brussel.
Jazeker, jazeker. En het is heel leuk. Ik heb vroeger in Politiek Den Haag gewerkt als directeur van een partijbureau. En ik dacht ook, Den Haag is de navel van de wereld. En ik ben naar Twente gaan en dacht, hey, dat verandert toch je perspectief op dingen. En je merkt dat hier mensen heel wel weten hoe zij Brussel kunnen vinden... Bedrijven ook, hè, vlak ze niet uit wat hier allemaal in het oosten gebeurt. Ja, die bedrijven weten heus wel waar Brussel ligt en hoe ze dat kunnen doen. Waterschappen zijn druk met Brussel bezig. Die ontdekken dat speelveld ook. Dus je merkt dat Brussel ze wel steeds meer naar binnen sluit.
Nou, want je noemde net al een aantal projecten die voor jullie belangrijk zijn, waaronder ook Mineral Valley en Biotech, meen ik hier te hebben opgeschreven. Jullie hebben natuurlijk een geweldige universiteit, mijn alma mater, de Universiteit Twente. Ja. Ook die, neem ik aan, participeert veel in Europese consortia en innovatiefondsen.
Ja, maar daarvan moet ik zeggen dat die wel hun eigen lijnen hebben. Dus wij als comité zijn eigenlijk meer overall, hè, dus voor gemeenten en provincies. En ik merk dat onderwijsinstellingen hele goede ingangen hebben. Dus de Universiteit van Twente ook. En die hebben vaak hun eigen kanalen weer richting Brussel voor het Erasmus-programma. En noem ze allemaal maar op. En daar zijn ze heel succesvol in.
En in algemene zin, als mensen die kanalen niet hebben, dus burgers of gemeenten of andere lokale overheden... Hoe wordt die positiebepaling door Nederland dan gedaan? Komen die mensen bij u uit als voorzitter van de Nederlandse delegatie met... Nou, dit is een boodschappenlijstje van dingen die ik gedaan wil krijgen in Brussel? Of hoe wordt die Nederlandse positie in algemene zin bepaald?
Ja, het zijn verschillende lijnen. De Nederlandse delegatie zorgt dat zij voortdurend contact hebben met hun achterbannen. Dus bijvoorbeeld, ik zit niet alleen namens het VNG in de delegatie, maar ik zorg ook dat ik de Oost-Nederlandse agenda meeneem. En zo hebben we leden uit alle hoeken en gaten van Nederland. Maar wij werken ook langs politieke lijnen. Hè? Dus ik ben bijvoorbeeld lid van de EVP. Dus zal ook die lijn benutten. En dat
de Christen-Democraten voor de,
ja,
de luisteraar.
Ja, en je hebt ook de PES, de socialisten. Dus ook die lijnen. Er zijn 6 grote politieke families in, of 5 in Brussel. En ook die lijnen worden volop benut. Dus wij zeggen ook altijd als mensen een beroep op ons doen. Wat wil je hebben en welke ingang kun je het best gebruiken? Ja, en vaak kom je dan ook terecht bij politieke partijen.
Ik wil nog even kort inzoomen over dat organiseren van die Europese inbrengen. Want je zei net al, ja, we hebben eigenlijk op het gemeentehuis hebben we ook iemand die heel veel van die projecten weet. En ja, die is daar voor ons erg bezig. Nou horen we vaak van de EU-professionals in de gemeenten en provincies van ja, het is nog best wel even een klus om dat ook naar alle collega's te vertalen. Herken je dat? Ik zie je knik.
Ja, zeker. Herken ik. Want die subsidiologen, zoals ze dan met een mooi woord heten, weten wel alles van subsidies. Maar het moet ook nog bij elkaar gebracht worden. En ik merk dat bijvoorbeeld Nederlandse provincies daar al veel verder in zijn dan gemeenten. In de zin dat zij al langer bezig zijn en gewend zijn. Zij werken natuurlijk ook op een grotere schaal om die kanalen te open te boren. Maar de VNG bijvoorbeeld heeft nu ook een subsidiewijzer op haar site staan, waar belangstellenden gewoon kunnen gaan zoeken van, goh, welke subsidie is eigenlijk voor mij van belang? Of welke financieringslijn kan ik openzetten? Dus, maar om het vraag en aanbod bij elkaar te krijgen is niet altijd simpel. En ik weet uit ervaring uit de internationale samenwerking dat als je Brusselse fondsen eenmaal krijgt, moet je er ook heel veel voor terug doen. En ook dat is niet iedereen gegeven. Niet alle gemeenten hebben die capaciteit. Je moet het ook vaak samen doen. Dus dat, ja, mensen denken vaak, oh, ga je naar Brussel, neem je wat fondsen mee terug en klaar ben je. Maar zo werkt het niet.
Er is inmiddels best wel wat netwerkvorming van een aantal mensen die hiermee bezig zijn. Vaak jonge mensen. Misschien ken je ook de Hartman Young Professionals for Europe. HYPE, H-Y-P-E. Hartman is een gemeentefonds en daar heeft deze onderafdeling van jongeren tot 35... die bij gemeenten en provincies aan Europese zaken werken, die vinden elkaar in leergangen. En dan gaan ze samen dit soort kennis uitwisselen. Dat is denk ik toch een heel mooi initiatief om het ook bij de jonge ambtenaren onder de aandacht te brengen.
Ja, zeker, zeker. En wat ik denk dat belangrijk is, is dat we ons niet alleen concentreren op het Europese parlement. Heel erg belangrijk. Maar laten we proberen naar die voorkant te komen. Bij de Europese Commissie ontstaan de ideeën. Daar worden de budgetlijnen ook bedacht. En natuurlijk volgt daarna een lobby en besluitvorming in het Europese parlement. Maar hoe verder je naar voren kunt komen in de besluitvorming, hoe meer je kunt gaan betekenen. En ook zo'n jong netwerk. Ik zie ook steeds inderdaad meer jonge, ook lobbyisten in Brussel rondlopen, wat heel erg goed is. Maar ook zo'n netwerk moet bij de commissie zijn. En die fout wordt nogal eens gemaakt.
En wat is daarvoor nodig om ons meer aan de voorkant te krijgen, zoals u dat beschrijft, bij de Europese Commissie in plaats van bij het parlement? Wat is daar aan de Nederlandse kant voor nodig, bij de Nederlandse gemeente in dit geval?
Nou ja, je zult moeten netwerken. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld nu bezig, maar goed, dat varieert in de tijd, om met Diederik Samson contacten te leggen. Hij is de kabinetschef van Frans Timmermans, de commissaris. Wij zijn toevallig heel erg bezig met duurzaamheid en Green Deal en noem maar op. Dan is het heel handig om via een Nederlander naar binnen te kunnen. Want die brengt ons wel weer in contact met commissieleden waar wij het mee, want dat gaat hij allemaal niet zelf doen. Mm-hmm. Maar hij brengt ons weer in contact met ambtenaren in Brussel. En zo moet je denk ik allemaal de ingangen vinden. En die zijn niet altijd simpel te vinden.
Nee, dat behelst meer dan alleen het telefoonnummer van Diederik Samson, verwacht ik zo.
Klopt, klopt. Maar je moet wel ergens beginnen. En ik denk dat dat ook gemeenten af en toe afschrikt. Dat ze denken, ja, weet je, we horen allemaal enge verhalen. En waar moeten we dan zijn? En ik denk dat daar ook de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar ook IPO, de Vereniging van Provincies, meer kan ondersteunen.
En in general, waar liggen de kansen voor Nederland in Brussel? Op welke thema's? Welke thema's zijn belangrijk voor ons?
Nou, sowieso duurzaamheid. Maar dat komt ook omdat daar natuurlijk verreweg de meeste gelden onder de commissie von Leyen ter beschikking zijn gesteld. De cohesiefondsen, maar dat is meer op landenniveau. Daar kunnen gemeenten niet heel veel mee. Leader-projecten, dus de kleinere fondsen, kunnen we wat mee. Dat zijn wel de budgetlijnen waar wij met name op inzetten. En dat is dan weer onderverdeeld in allerlei thema's en nou noem maar op. Er zijn allemaal staartjes van, hè, dat verzin ik ook allemaal niet. Dus daar zouden we op moeten inzetten. Maar er zijn ook heel veel fondsen die alleen voor de lidstaten zelf beschikbaar zijn. Dus dat betekent ook dat wij regelmatig met ministeries om de tafel zitten van vergeet ons niet als het gaat om Brussel. We hebben laatst een heel gesprek gehad met landbouw, over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, over de ruimte die onze agrariërs daar nog kunnen krijgen om dingen te doen of voor elkaar te krijgen. Dus je moet op, dat maakt de Brusselwerk wat ingewikkeld, je moet op heel veel schaakborden tegelijk schaken en een lange adem hebben.
Ja, dus je moet eerst je binnenlandse positie eigenlijk op alle lagen gelijk zetten, om het even zo te beschrijven, om succesvol te kunnen zijn in Brussel.
Ja. En het toverwoord is focus. Dat is echt het toverwoord. Je moet weten wat je wilt als je Brussel binnengaat.
Mooi zeg. Ja, er komen eigenlijk heel veel dingen bij elkaar waar we hier ook de afgelopen maanden veel over hebben gepraat, Ruud.
Ja, wij zien veel dingen van ons werk eigenlijk terugkeren in dit gesprek. Dus dat is wel leuk. Heel leuk om te horen. Ja.
Er was vanmiddag een lunchseminar bij ProDemos en daar was een discussie tussen de VNO, ondernemersorganisatie, maar ook de Europese Commissie. En daar werd ook gezegd van ja, kijk, Nederland wil ook graag wel wat geld uit dat herstelfonds krijgen. Nu we natuurlijk in het voortraject ons stevig hebben gemanifesteerd op de voorwaardelijkheid en het inzetten op modernisering. Nu liggen er voor ons 6,5 miljard uit mijn hoofd. Nee, ik geloof 5,6 miljard ligt voor Nederland op de plank. Maar daarvoor moeten we wel plannen gaan indienen voor moderne inzet. En ik denk dat, dat jullie daar als provincie, als regio heel veel aan mee kunnen. Met zo'n universiteit en zo'n triple helix met bedrijfsleven. Om met die, uit die fondsen een aanvraag te doen.
Ja, zeker. En wat mooi is, is dat wij nu in Nederland een beetje gewend zijn geraakt aan de regio-deals. Hè? De nationale overheid geeft regio's geld om innovatieve dingen uit te kunnen voeren. Dus wij hebben daar al plannen voor moeten indienen als gemeenten en provincies. En wij zijn dus al wat gewend geraakt aan de systematiek. Laat onverlet dat het natuurlijk nog dat herstelfonds nog geen gelopen race is. Er zit een belangrijk leningendeel in. Daar wil Nederland geen gebruik van maken. Nou, dan kom je terecht bij de subsidies. Ja, en daar kijken we met name naar vergroening, naar digitale innovatie. Dus het zal nog wel... Ik heb niet de verwachting, laat ik het zo zeggen, dat regio's gelijk een goede toegang krijgen tot die herstelfondsen. Dat geloof ik niet. En ik geloof dat daar andere lidstaten wat behendiger in zijn dan wij. Maar dat komt ook natuurlijk door de opstelling van ons kabinet bij de wording van het herstelfonds. Het een heeft met het ander te maken.
Ja, we hebben vrijstrijd ingezet op die voorwaardelijkheid. En dan moet ik zeggen, die voorwaardelijkheid is ook niet nieuw. Hè? We hebben al 10 jaar een Europees semester, waarin ook al Nederland al een aantal eisen worden gesteld. Daar is overigens ook onder andere het Wopke Wiebesfonds uit voortgekomen. Maar ook een mooie pensioendeal die is gesloten. Maar er zal nog meer moeten gebeuren in het kader van de nieuwe plannen die we nu indienen. Die moeten allemaal laten zien dat ze voor een groot percentage bestaan uit duurzaamheid en dat zal echt een impuls moeten geven daaraan. En daar zullen dus plannen allemaal aan moeten gaan voldoen.
Ja, zeker.
Ja, die discussie die was er vanochtend.
Die loopt.
Ook. Die loopt. En dat vergt zowel in, denk ik, in Den Haag als in Brussel nog de nodige actie. Ja.
Ja, zeker, zeker. En ik denk dat het ook even een ander onderwerp goed is te noemen, dat wij, vind ik, meer aan de weg moeten timmeren als leden van het comité als het gaat om de bekendheid van dit Brusselwerk. Want jullie stellen terechte vragen. En als je een internationale leergang volgt of je bent aan de Haagse Hogeschool bezig met Europese studies, dan weet je daar meer van dan de gemiddelde Nederlander die denkt, ja, weet je, ik hoor alleen maar hele nare verhalen uit Brussel en we moeten dit en de banaan dit enzovoort. Al die populaire dingen. En ik vind dat wij als leden van het comité daar ook meer aan kunnen doen. Door voortdurend, zo'n podcast kan al helpen, maar ook andere zaken. We zijn ook verplicht om dat goed te communiceren.
Ja, daar heb ik nog ook wel een vraag over eigenlijk. Want we spreken nu vooral ook over zaken die we uit de Nederlandse regio's meenemen naar Brussel om de agenda te zetten. Dat is logisch gezien uw positie. Is het echt ook wel eens andersom dat er dingen uit Brussel komen die u meeneemt naar Twente, ja, die u daar bespreekbaar worden gemaakt of waar dingen aan vastzitten, ja, die besproken moeten worden binnen uw eigen gemeente?
Ja, dat gebeurt eigenlijk minder. Wij laten het de uitleg over Europese wetgeving, richtlijnen enzovoort, laten wij toch vaak bij ons kabinet. Hè? En de gemeente als zodanig zullen niet gauw uitleggen dat de AVG Europese wortels heeft. Hè? Als je daarbij stilstaat, is dat natuurlijk heel raar. Dus dat bedoel ik ook met die communicatie. Ik vind wel dat ik gehouden ben om uit te dragen dat Brussel er niet zit om ons met z'n allen te pesten door ingewikkelde regelgeving, maar dat Brussel er ook zit om dingen te harmoniseren, waardoor zaken ook makkelijker kunnen lopen. Als ik het heb over milieuvoorschriften of bouwvoorschriften, dan kan dat heel vervelend worden ervaren. Mm-hmm. Maar ze zijn er ook voor onze eigen veiligheid. En het is ook fijn als jij ergens in Hongarije rondloopt. Nou, niet de beste voorbeeld vandaag de dag. Maar dat je weet dat het daar even veilig is als het gaat om bouwen dan in Nederland. Nou, ja. Dat soort dingen moeten wij, vind ik, meer uitleggen.
Ja, dat ziet u ook als uw taak als burgemeester.
Ja, ja. Ja, ja. Vind ik wel.
Gebeurt dat voldoende in Nederland verder?
Nee, vind ik niet. Want wij houden toch met z'n allen een wat negatieve blik op Europa. En eigenlijk het debat wordt gevoerd tussen mensen die of er heel veel van weten en die voeren het debat met elkaar, of mensen die heel weinig weten en die voeren dan ook het debat met elkaar. Dus dat zijn nog een paar werelden die we nog moeten verbinden.
Ja, ja, helder. Dan komen we weer terug op het punt van communicatie wat u net ook maakte.
Ja.
Ja, ja, en ook onderwijs, denk ik. Want ik denk dat jij als geen ander en je collega's in het comité een herkenbaar gezicht zijn in de gemeente en in de provincie. Je komt overal, mensen herkennen je uit de lokale pers en werkbezoeken. Dus daar alleen al een paar keer gewoon dit soort Europese voorbeelden noemen, dat kan al zoveel bijdragen. Ik denk dat een hele mooie, dat lijkt me ook een heel leuk aspect van de baan, eerlijk gezegd, om dat te mogen doen.
Ja, zeker, zeker. Ja. Absoluut. Ja.
We gaan afronden, denk ik, Rut, want we lopen. Ik zie de klok bij Ellen. En in jouw spiegel zie ik een klok die uit de tijd loopt, volgens mij. Ik weet niet of er een secretaresse binnenkomt zo meteen.
Nee, 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 dat valt reuze mee. We zijn 40 minuten onderweg.
Een beetje relax.
Wel ja.
Dank Ellen voor je bijdrage in onze podcast. Super.
Nou, wederzijds. Graag gedaan.
Over de podcast gesproken. We zijn helaas nog niet genomineerd voor de Podcast Awards. Die eer is ons voorbij gegaan. Maar volgend jaar maken we natuurlijk wel een grote kans. Dus mocht je deze podcast luisteren, like, abonneer, deel hem met vrienden. Ga ermee aan de haal. En je mag ons ook altijd mailen met suggesties voor sprekers. Mocht je die zelf nou kennen. Dus graag tot de volgende keer.